Radio Steunkous, Radio Steunkous, Radio Steunkous, Steunkous!
Heel hartelijk welkom bij Radio Steunkous.
Welkom bij Radio Steunkous. Het programma dat gemaakt wordt door de wijkverpleging van Buurtzorg Amsterdam en gelooft dat we allemaal een steunkous voor elkaar kunnen zijn. Vandaag een bijzondere uitzending. Een steunend verhaal in deze onbestendige, onveilige tijd. U gaat luisteren naar de documentaire over Henny en Annie, mijn ouders. 40 jaar lang hadden zij een dorpscafé in Lonneke. Ze hadden gehoopt dat mijn broer of ik het café zouden overnemen, maar helaas voor hen liep het anders. Henny en Annie is een verhaal over ouder zijn, over kind zijn, over losmaken van elkaar en bovenal over houden van elkaar. Een hoopvol verhaal in deze vervreemdende tijd. Dit is mijn vader, Henny Sprakel. Hij is 81 jaar. Hij heeft zijn hele leven in Lonneker gewoond. Een Twents dorpje in de buurt van Enschede.
Vroeger thuis hadden wij een heel hard beeld van alle dagen een kaarsje branden.
Dit is mijn moeder, Annie Sprakel van de Zwaan.
Een heel hard beeld heb ik niet. En ik heb ook wel vertrouwen in onze lieve Heer. Maar ik heb vertrouwen in Maria en daarom steek ik elke dag een kaarsje bij Maria.
Zij komt uit de stad, Enschede. En ze is 71 jaar. Samen met mijn vader runde zij meer dan 31 jaar het dorpscafé van Lonneke. Café Sprakel.
Oh, Leintje, wakker worden. Wakker worden, Adelijn. Ah. We gaan vandaag naar opa en oma.
Ik wil een paar naar opa en oma.
Ja, en waar woont naar opa en oma?
In Lonneke.
Ja, en hoe heet oma?
Annie.
En hoe heet opa?
Annie.
Ja.
Dit ben jij, Annelijn.
Op oma zijn jij lief.
Je bent nu 2 jaar.
Ik ga met de tuin. Mag ook met de tuin?
Ja, dat is goed. Ja.
Met jou woon ik in Amsterdam.
Opa, oma, opa, oma, opa, oma, opa, opa.
Ik kan me nog herinneren dat gevoel van zondagochtend.
Dit is Hans, mijn broer.
Dat vader ons meenam om eentjes te voeren bij met Lonneke Meer.
Hij is 1 jaar ouder dan ik.
Dat zijn toch momenten die me heel erg bij zijn gebleven. Het is altijd een soort van, als ik daaraan terugdenk, altijd een beetje zo'n lentegevoel heb ik er dan bij.
Hij woont ook in Amsterdam. Samen met zijn vrouw Britta en zijn 2 zoontjes Liam en Finn.
My name is Paul of Yahweh. I'm the father of Anna Lijn. I live in Amsterdam.
En dit is Paul, je vader. Hij kwam uit Nigeria.
When I'm very old, I go back to Africa too. To be buried in Africa. Because here it's too cold to bury a black man.
6 maanden nadat jij geboren werd, is hij bij ons weggegaan.
Zie dat? Daar op de hoek, daar was het café nou.
Mijn vader heeft een kaal voorhoofd. Zijn spaarzame haren zijn glad naar achteren gekamd en lijken altijd een beetje nat. Hij is geen grote prater en gaat zijn eigen gang.
Sprakel. Café Sprakel.
In dat café is mijn vader in 1931 geboren als oudste zoon van de kastelein. Hij heeft er tot zijn pensioen gewoond en gewerkt.
En toen was dit heel anders. Er was dat hier een keuken en daar was een koestal.
Nu wonen hij en mijn moeder 300 meter verderop.
Ja, hij staat tegenover de kerk, was vroeger van de kerk in het café. Maar toen hadden de mensen nog geen centen. Kost een borrel, kost 5 cent.
Hij heeft 1 grote passie. Zijn postduiven. Al meer dan 50 jaar is hij lid van de plaatselijke duivenvereniging. Eigenlijk verzorgt hij zijn duiven iets te goed. Ze zijn een beetje verwend. Want nooit won hij een prijs.
Ook paar leerde kennen. Dat was op de bruiloft van tante Annie en oom Gerrit. Ik was vriendin van tante Annie en zus. En daar heb ik paar leren kennen. Maar dan moest ik niks van hem hebben. En dan kwam de ober bij me en vroeg of ik wat drinken wilde van die meneer die daar aan het buffet stond. Ik zei, nou, daar hoef ik niet meer van te drinken. Laat hij zo maar wat nemen.
Mijn moeder heeft een scherpe kaaklijn en heldere ogen. Ze heeft een opvallende kaarsrechte rug. Het is een echte doorzetter en je hoort haar niet snel klagen.
Maar toen van lieverleden, toen was ik een keer met de carnaval. En toen werd ik lastiggevallen door iemand anders. En toen kwam pa voor mij in de bres. Nou, sinds die tijd is er wat gekomen. En sinds die tijd is de liefde ontstaan. Ja, langzaam, heel langzaam. Mijn pa had er heel wat voor over, maar hij fietste wel elke woensdagavond even naar Hengelo om mij op te zoeken. Dus nee, hij had er wel heel wat voor over. En zo is dat langzaam gegroeid. Het moet ook langzaam groeien. Als je zo in één keer verliefd wordt, dan kan het zo ineens ook weer over zijn. En je ging ook niet samen wonen. Natuurlijk niet.
Ze trouwde met mijn vader toen ze 29 was. Zonder enige ervaring nam ze samen met hem het café over.
We moesten wel eerst aan elkaar wennen. En toen we getrouwd werden, we trouwden ook nog bij opa thuis. Dus dat was ook niet zo gemakkelijk. We hadden wel een eigen slaapkamer, maar verder hoorde was alles van ons samen. Opa zat de hele dag erbij. Met eten, drinken. Oh, die eerste huwelijksnacht. Ja, dat krijg je als je dan een nieuw bed hebt. Hè. En je bent gewend om in de veren te slapen, zoals pa dat gewend was. Kon hij s'nachts niet liggen, ging hij naar zijn oude slaapkamer om daar een kussen uit zijn bed te halen. En de volgende morgen toen zegt mijn schoonvader, ach, onze jongen heeft ook nog niet lekker slapen, maar ik wilde hem ook nog van ons in één kamer gewoon. Hij had gewoon de kussen opgehaald.
Ja. Mijn moeder is erg gesteld op regelmaat en ritme. Een van haar rituelen is de vaste gang naar de kerk op zondagochtend. Vooral Maria geeft daar veel houvast.
Toen ik opgroeide in Lonneker was het eigenlijk een heel, was het de helft van wat het nu is. En 3-4 straten met nog wat buitengedeeltes. En als je 3 passen maakte, stond je buiten Lonneker. En dan liep je voor mijn gevoel de natuur in. En een van de dingen die ik riep toen ik een jaar of 8, 9 was, was ik ga avonturen beleven. En dat was vooral veel in de natuur. Het is wel een veilige plek.
Ik heb Hans nooit gezien als een oudere broer. Ik zag hem meer als een speelkameraad. Hij leerde me bijvoorbeeld hoe je de plaatselijke fanfare op stelte kon zetten. Met paperclips en elastiekjes schoten we op de blote benen van de muzikanten die verschrikt uiteensprongen.
Ik ken ook het gevoel van de maandagen. Dat alle gordijnen weg zijn en in de was zitten. Dat het een grote spiegelende holle ruimte is eigenlijk, het café. En er was een deur en dan stond je gelijk achter het schap en in het café zelf. En dat wilde mijn moeder eigenlijk niet hebben, dat wij dat deden. Dus wat er dan gebeurde was, als ik daar al eens toevallig was, voelde ik me erg ongemakkelijk. Al die ogen zag ik dan op mij gericht en mensen die opmerkingen maakten richting mij. Ik voelde me erg heel erg onplezierig en ongemakkelijk en verlegen. En ik was daar gewoon, ik voelde me een heel kleine jongen daar. Ik kwam er niet graag, het was een plek waar ik waar ik voor mijn gevoel denk ik niet zo zoek had. En als het al moest, ik weet wel eens dat ik, omdat mijn moeder daar stond, wel eens daar naartoe moest om haar wat te vragen. Of dat ik graag wilde dat ze naar achter kwam en deed die deur open. En dan was het een soort van verschrikkelijke plankenkoorts dat je een toneel opstapt of zo. En al die mensen op naar je staan te kijken en het beeld van grote ogen en monden en zo. Ik voelde me totaal niet op mijn gemak als ik daar achter de bar stond.
Ik hield wel van de drukte van het café. En ik hield mijn ouders dan ook vaak achter de bar. Het was voor mijn gevoel de enige plek in het dorp waar wat gebeurde. 'S Avonds, onder het eten, konden we soms lachen om de vele verhalen en laatste dorpsnieuwtjes. Alle klanten kenden ons en wij kenden alle klanten. Ik kan me niet herinneren dat ik onder hen ooit één buitenlander zag.
De enige die in de verre familie een beetje gestudeerd had, was oom Henny. En daar werd toch altijd een beetje naar gekeken als een vreemde eend. Daar werd toch een beetje tegen aangekeken, ook door mijn ouders van... Doe maar gewoon, doe je al gek genoeg. En dat beeld, ik denk dat ze dat ook een beetje van... Dat geen greep meer hebben op wat je kinderen doen. Dat ze hun eigen weg gaan en waar je geen invloed meer op hebt. Dat je ze niet kunt vertellen van... Maar luister eens, dit is onze grens, dit is een dorp. Je ziet toch dat iedereen je normaal doet en iedereen je blijft wonen. En iedereen, ook van jullie leeftijd, hier een baan zoekt en studeren eigenlijk helemaal niet belangrijk is. En waarom wil je het café niet overnemen? En meer, je kunt toch goed je boterham in verdienen? Waarom kun je niet gewoon dat doen waar wij van denken dat het beste voor je is?
Dames en heren, goedemiddag. U bevindt zich in de Intercitytrein naar Amersfoort, Apeldoorn, Deventer, Almelo, Hengelo en Enschede.
Oh jee, daar gaan we. U moet het fluitje. Daar gaan we. En ik ga de deur dicht.
Daar gaat ie.
Daar gaat ie.
Daar gaat ie. Dag. Aan mijn poten.
Mijn ouders gingen met pensioen net in de tijd dat ik naar Amsterdam verhuisde. Ik wilde weg uit dat benauwde dorp, waar iedereen mij kende als de dochter van de kastelein en waar het vanzelfsprekend was elkaar zondags in de kerk te zien. Mijn ouders waren geschokt door het nieuws. Ze hadden graag gezien dat ik in de buurt was blijven wonen, dat ik in de kerk zou trouwen en een man zou kiezen waarbij zij zich op hun gemak voelden. Zo verliep immers het pad van de meeste dorpelingen. Ze hoorden het en was het goed. Maar het liep anders.
Ieder mens droomt wel eens. Maar we hadden gedacht, anders zoek zich een baantje en dan is het af. Ik had ook nog nooit verwacht dat jij in Amsterdam ging studeren. Nee toch? We stonden met de oren te wapperen. En we hadden eigenlijk verwacht, Anke komt wel deze kant weer op. Maar ze is echt Amsterdams gebleven. En die hoop hoeven we dus nooit meer te hebben dat je terugkomt. En van Hans hadden we het eigenlijk ook niet verwacht. Het was een echte tukker en het is nog een echte tukker. En dat hij in Amsterdam terug zou komen, dat had ik echt nooit verwacht. Maar ja, echte dromen en verlangens heb ik gehad. Toen ik in verwachting was dat jullie gezond geboren zouden worden. En dat is goddank uitgekomen.
In Amsterdam kom ik tot leven. Ik ontmoette er mensen die me meer aanspraken en inspireerden dan leeftijdsgenoten in Lonneke ooit gedaan hadden. Mijn ouders hebben mijn keuze voor Amsterdam nooit kunnen begrijpen. Ze hebben altijd een vreselijke hekel gehad aan het Westen. Westelingen in het dorp hadden immers een grote mond, waren ongenuanceerd en te vrij in hun doen en laten.
Waar is je nog pijn?
Zeg je?
Waar is je nog pijn?
Nog meer pijn?
Ja.
Misschien moet je hier kijken aan deze kant. Misschien komen we aan deze kant nog meer trainen.
Aanvankelijk probeerden ze overbezorgd en angstvallig mijn gangen te volgen. Ik sloot me meer en meer af voor hen en vertelde niet over de dingen die me echt bezig hielden.
Dat is een man.
Ik kon er niet duidelijk maken dat ik mij in het goddeloos Amsterdam thuis voelde.
Maar weet je wie dat is? Dat is papa, die zat in jouw boekje. Dat is papa.
Ja.
Ja.
Dat is papa.
Ja, dat is papa, hè.
Ik leerde Paul 4 jaar geleden kennen op mijn werk. En hij viel me gelijk op. Een trotse, zwarte, mooie man. Ik vind het moeilijk uit te leggen wat het nu precies was, waardoor ik me zo tot hem aangetrokken voelde. Feit is wel dat ik degene was die contact zocht. Al snel na onze eerste ontmoeting kreeg ik het gevoel dat er geen weg terug was. Ik denk dat het kwam doordat ik zo meegevoerd werd door Pauls energieke uitstraling en onuitputtelijke ideeën en gedachtenstroom. Van de een op de andere dag was hij niet meer weg te denken uit mijn leven. Ik was bang dat mijn relatie met Paul voor grote problemen zou zorgen in het contact met mijn ouders. Hoe moest ik hem vertellen dat ik een zwarte vriend had die geen Nederlands sprak? Ik paste mijn vertrouwde strategie toe en stelde het moment om hiermee voor de dag te komen eindeloos uit.
We waren in Amsterdam bij Hans en Britta en jij zou met Paul komen en je kwam alleen. En de ergste schok kregen we onderweg, toen we onderweg waren naar het huis van Hans en Britta, dat jij zei, ja, maar Paul is geen Nederlander. Het is een Afrikaan. En toen hebben we onderweg even koffie gedronken. Toen moesten we daar wel even van bijkomen.
Ja, wat was er zo erg
dan? We hadden argwaan.
Maar wat voor argwaan dan?
Argwaan tegen die buitenlanden. En je weet hoe wij daar tegenaan hebben gekeken en nog. En dat heb jij nooit kunnen begrijpen. Jij wist heel goed, anders had je het niet zo lang verzwegen voor ons. Maar je hebt het wel 4-5 maanden verzwegen voor ons. Je had het me altijd door voor Paul. Maar nooit zijn echte naam werd bekend en nooit zijn echte afkomst. En dat heb ik heel erg gevonden. En daar hebben pa en ik heel veel slapeloze nachten van gehad.
Maar wat is dan de argwaan? Wat is dan heel direct de argwaan?
Ja, de argwaananker tegen buitenlanders in dat opzicht. Goddank was het geen moslim, want het was het probleem nog groter geweest. Maar het probleem is groot genoeg.
When I saw the mom was first, I gave her, I behaved like a traditional African person. I gave her a bottle of wine. And for her, I could see in her eyes were lighting. I'm surprised, you know, that why the wine? But the wine is a sign of, I've met your daughter, I like your daughter, and I want your permission. But I think she never knew that. She thought the wine was for everyone to drink.
De eerste ontmoeting tussen Paul en mijn moeder weet ik nog als de dag van gisteren. Het was op mijn kamer in Amsterdam. Ik vond de sfeer erg ongemakkelijk. Mijn moeder zat in de ene hoek van de bank en Paul in de andere. Ze durfde elkaar nauwelijks aan te kijken. Ik probeerde nerveus het gesprek gaande te houden, wat niet eenvoudig was, omdat mijn moeder geen woord Engels spreekt en het Nederlands van Paul zeer gebrekkig is.
She could not really, apart from the language problem, she could not communicate properly. So I was wondering if she wanted to get acquainted to me or she wanted to run back to Loneka. Quickly, but I felt as she was old, I had to give her the necessary African request for marriage. You know, that was what I did, and she maybe never understood it, but she accepted it.
Als geschenk had Paul voor mijn moeder een fles wijn meegebracht. Ik wist niet dat dit een Nigeriaans gebaar is om goedkeuring te vragen voor onze relatie. Mijn moeder vond het ook maar gek. Gaan we nu wijn drinken? Ze begreep niet wat Paul wilde zeggen. En hij is er de man niet na om dat te gaan uitleggen. Want het is tenslotte wel een Afrikaanse traditie.
And so I was looking forward to seeing the father. So we drove first to a restaurant in towards Amersfoort. Where we sat down under the sun. It was a sunny day. So and he too had the problem with Dutch. I have the problem with English and I have the problem with Dutch. So but in his own case, he was a sweet talker. You know, he was a joker, so he was able to communicate, undermining the problems of language. The father was able to communicate with me, body language, whatever. So it was a very good meeting, and I was happy with that.
Mijn vader leerde Paul kennen op een terras ergens buiten Amsterdam. Het was een zonnige dag. En ik was opgelucht te merken hoe ontspannen het contact tussen Paul en mijn vader verliep. Hij bleek zonder dat hij Engels spreekt met Paul grappen te kunnen maken. Pratend met handen en voeten hadden ze de grootste lol. En ik merkte aan mijn moeder dat ze zich ook meer op hun gemak ging voelen. Maar toch zag ik aan haar dat ze moeite bleef houden zich zonder woorden uit te drukken. Net als toen die eerste keer op mijn kamer in Amsterdam.
Goed zo. Goed. Ben je in door je neus? Goed zo.
Oh!
Oké. Okay. Even rustig, één keer in door je neus. Goed zo. Goed zo. Weet je, het klinkt altijd een beetje oudbollig, maar je mag best je benen pakken. Soms kan je daardoor beter een houding geven. Maak het maar open. Doe je kin maar op je borst. Doe maar, doe maar, doe maar. 1, 2. En zo. Kom maar.
Kom maar. Ga maar, ga maar.
Wacht eens, wacht eens.
Op 15 maart 2000 werd jij geboren. Annelijn Itohan Ovejave. Je was een schattig donker meisje met een enorme bos zwarte krullen. Voor mij werd je om 6:05 geboren. Voor Paul om 8:05. Afrikaanse mannen zijn niet bij de geboorte van kinderen. We waren dolblij met je.
Opa, oma, opa, oma, opa, oma.
En ook mijn ouders. Gelijk de volgende dag kwamen ze naar Amsterdam. Hoewel ze zich aanvankelijk veel zorgen hadden gemaakt.
We waren op vakantie in Haarlem. Toen hebben we daar gefietst. En toen zou Paul ook komen. Hij is er ook niet geweest. En toen zaten we op het terras in Haarlem. En toen vertelde je ons dat jullie kinderen wilden. En daar schrok ik van. Ik denk, oh Anke, zo lang ken je hem nog niet en nu wil je al kinderen. Achteraf bleek dat je toen al in verwachting was. Jij zei dat je het niet hebt geweten. Hmm. En toen kwam je later, kwam je een weekend alleen in huis en toen vertelde je ons dat je zwanger was. En daar waren we eigenlijk wel blij voor jou, omdat je zelf blij was. En we dachten ook, nou, dat is de man waar ze van houdt. En toen hebben we nog gezegd, trouwen jullie? Nee, voorlopig trouwen we niet. Maar dat was toch wel even schrikken, maar omdat je zelf zo blij was, dachten we, nou, dat is de ware. Ja, je bent nu zelf moeder. En je weet wat het is, als je Annelijn huilt, als Annelijn verdriet heeft, dan heb jij ook verdriet. Jij was zogenaamd, was jij blij. Maar wij waren daar niet zo blij mee. En ik bedoel, en dan hou je als ouder. Ik ga het bed uit en pa wordt wakker. Oh god, waar is ma? Ja, ma is weg, ma is beneden. Ik bedoel, daar zit je toch over te denken en over te praktiseren. Dan heb je slapeloze nachten van. Hmm. En dat zou jij ook hebben. En daarom zei ik ook, kleine kinderen, kleine zorgen, grote kinderen, grote zorgen. En je houdt zorgen zolang een kind leeft. Ja.
Paul was altijd al een overtuigd katholiek. Het was zijn wens je te laten dopen. Ondertussen ontstonden er tussen mij en Paul steeds meer spanningen. Maar de doopplechtigheid werd een groot feest.
Dopen, dat doen we met water.
Ja.
Met water word je gewassen. Nou, ik ben al heel schoon, maar we gaan zeggen dat je ook een kind bent van God. Annelijn, Itohan, ik doop jou in de naam van de Vader, de Zoon en nog één keer de Heilige Geest. Amen. Zo.
Heel indrukwekkend.
Dat is heel mooi.
Ja, dat deed me heel erg veel. Echt waar.
Bij de doop van mijn eigen kinderen zijn we nooit bij geweest. Hè? Die kinderen werden direct dezelfde dag gedoopt.
Ja.
Dus daar ben ik nooit bij geweest. Maar van je eigen kleinkind is dat heel indrukwekkend.
Ik ben vroeger wel bij dopen geweest, maar dat was niet zo plechtig als nou.
Vond de pastoor deed het ook erg leuk. Ja. Ik ben vandaag 69. Dat is een hele leeftijd, gelukkig. Anke wilde het volgende week zondag doen. Ik zeg maar, als ze het op mijn verjaardag doet, kan ze altijd onthouden wanneer ze gedoopt is. Hoeft ze de datum niet te vergeten.
Ik vind, vind het heel sterk dat Annelijntje gedoopt is. En we hopen dat Hans ook nog een keer zo ver komt. Ik weet het niet.
We moesten eerst wel aan het idee dat Paul een buitenlander is. En nog een negen. Ik bedoel, dat komt in onze familie niet voor. Zover ik weet, nog nooit voorgekomen. En dan die eigen dochter. Dat die dan kennis heeft aan een Nigeriaan. En Nigeriaan is daar niet zo heel goed bekend. En dan schrik ik wel even. Maar ze zijn volwassen, dus ik kan geen bezwaar maken. Ze hebben hun eigen keuze.
Je doet het allemaal zelf weten.
In het begin heb ik Anke ook wel gewaarschuwd. Weet je wel waar je aan begint? En ik hoop dat Paul haar trouw blijft.
Als ze van elkaar houden en ze blijven bij elkaar. Nou, dan vind ik het goed.
Vanmorgen toen ik hier kwam en dat hij daar in die witte kledij loopt. Dus ik dacht dat hij in zijn nacht en bleef.
Heel keurig gewend.
Ik had gedacht dat hij zich hier zou aanpassen. Maar hij wil toch wat van die cultuur mee dragen hier blijkbaar.
Prima.
Dus... Het is wennen.
Ik was ontroerd dat mijn vader zo ver was gekomen dat hij Paul geaccepteerd had. En dat mijn moeder zich verzoend had met het idee dat Paul onderdeel was geworden van de familie. Maar terwijl de afstand tussen Paul en mijn ouders steeds kleiner werd, werd de afstand tussen mij en Paul steeds groter. 2 maanden na de doop was het uit. Mijn wereld stortte in.
Laat zussen leven, laat zussen leven, laat zussen leven in de gloria, in de gloria, in de gloria.
Mijn ouders hoorden het nieuws 2 weken voor hun 40-jarig huwelijk. Ze waren ontzet. In een feest hadden ze al helemaal geen zin meer. Onder druk van de familie lieten ze het toch doorgaan. Iedereen deed zijn best het zo gezellig mogelijk te maken.
Wat is het lievelingsgerecht van je pa? Bruine bonen.
Mami!
Wist je dat?
Ja, 40 jaar volhouden. Ja, jullie zien dat als een verdienste, maar het is geen verdienste van jezelf. Het is verdraagzaamheid onderling. Je moet elkaar verdragen en je moet met elkaar kunnen praten over dingen die je dwars zitten. En je moet het met elkaar kunnen steunen. Dat is het allerbelangrijkste, dat je elkaar steunt. In de ellende soms, maar ook in het vele geluk wat je hebt.
Kijk eens!
Ja,
de pen
is een beetje kapot.
Ben ik niet kapot?
Nee.
Ga je nog tekenen? Kun je nog tekenen?
Dat is voor oma.
Dat is voor oma.
Ja, nee,
die
foto
die
moet allemaal
ook thuis zitten. Tijd staat nooit stil. Mijn ouders proberen hun dagelijks ritme op te pakken.
30 seconden.
Luister naar 747 AM.
15, doodse stilte alsjeblieft. 10.
Radio 2.
5. 1, 2, 3. We maken maar één naaf achteraan.
In Alkmaar is de brandweer bezig met het blussen van een grote brandweer en olie op de plaats.
1, 2, 3. De vader gaat extra veel naar de duifclub.
Maakt niet uit.
Maar zijn duiven doen het nog slechter dan anders.
Wie heb je nu? Sprakel.
Ja.
Sprakel doet niet zo best.
Vrijdag ingekort.
Meneer Sprakel, de klok is aangezet op 19.00.00. Controleafslag 19.
En mijn moeder? Mijn moeder maalt.
Toen jij vertelde dat je in verwachting was, dachten we je dat je gelukkig was met hem.
Een maalt.
En dat jij ook.
Een maalt.
Hij ook veel van jou hield en dat jullie samen verder wilden.
Een maalt.
En wat achteraf bleek, dat het helemaal op een teleurstelling is uitgelopen. En dat vind ik heel erg, voor jou en voor Annelijn. Dat jullie eigenlijk dat een beetje, ja, nonchalant hebben opgevat. Dat jullie zo nonchalant hebben gezegd, nou, we willen een kind, terwijl je dit niet samen goed overlegd had. In mijn ogen heb je dit niet redelijk overlegd. Want anders was je daar niet aan begonnen. Annelijn is natuurlijk een schat van een kind. Maar hier hadden jullie zo niet aan mogen beginnen. En dat is een heel groot probleem. Jullie kennen elkaar nog niet eens zo heel lang. En dan wordt er een kind verwekt. Terwijl je helemaal geen toekomstplannen hebt. En helemaal geen toekomst hebt. En dat is het allerergste. En dat hadden we van jou ook nooit verwacht. En daar zit je als ouders wel mee. En ik hoop dat het ook allemaal goed komt met jou. En Annelijn.
Mijn moeder probeert haar wens kracht bij te zetten door een extra kaarsje te branden.
Ik wil u graag voorgaan in het belijden van dit geloof. Ik geloof in God, de Vader van onze Heer Jezus Christus. Hij is de schepper van hemel en aarde, die alles in stand houdt en elke mens bij naam kent. Hij wil niet dat wij sterven, maar leven. Hij gelooft in God, mogen het zichtbaar worden in daden van oprechte liefde.
Ach ja, daden van oprechte liefde.
Yes, I left because of, I think the irreconcilable difference, you know, that I could not contend with. I don't. One of the primary differences, I don't know how to cook. And I've been spoiled by, you know, by my family earlier, not knowing how to cook. And Anke is more of a high-tech Western woman. So she is very busy at work, and she doesn't have time to prepare these things for me. That is one of the differences. The second one is sometime Anke asks me if it's possible I can give some space, because she's expecting a friend like Marilyn, or another friend, you know, for a couple of days or for one day. So things like this doesn't happen in my culture. Now, if you have a wife, you are glued together as one from the culture I come from. All my 34 years in Nigeria, this is what I have known.
Paul ging bij mij weg om irreconcilable differences, onoverbrugbare verschillen. Ik kon niet koken en ik vroeg te veel ruimte voor mezelf. En toen hij bovendien verliefd werd op een Nigeriaanse vrouw, begreep ik dat hij met mij zijn afkomst te veel ontkend had.
Hey Lijn. Annelijn. Mijn sokken zijn op en oma. Wat zeg je? Hè? Ben je nog een beetje moe? Kijk eens thuis. Kijk eens, oma. Ze slaapt ervan. Ze slaapt niet. Oh, oma.
Klein beetje, hè.
Annelijn is
er. Hallo. Hé hey daar. Hallo.
Ah, hallo. Wel.
Doe jij slapen? Oh nee.
Kijk eens, wat een mooie tas.
Ik dacht dat jij sliep.
Een klein beetje, hè?
Klein beetje slapen. Oh, kom maar. Kom maar hier, kom maar.
Nee, ik neem de rest wel mee, man. Nee. Oh.
Als ik nu terugkijk op mijn relatie met Paul, zie ik dat ik opnieuw in conflict ben geraakt met een traditie. Ik verliet Lonneker omdat ik mij niet wilde schikken in een veilige, voorspelbare levensloop. Met Paul dacht ik een andere weg te kunnen inslaan. Maar ook hij wilde niets liever dan dat ik mij voegde naar vaste normen en waarden. Ik denk dat mijn ouders en Paul meer op elkaar leken dan dat zij zelf ooit konden vermoeden.
Ja, tante Minnie was hier en die zei van een meisje wat voor de KRO dat ketsupikje brengt. Dat is ook een Nigeriaans meisje van, en heeft ook een Nederlandse moeder. Ik denk, oh, zo zal ze eruit gaan zien.
Ja, ik denk, wat voor kleur zal het worden? Maar valt me naar haar met.
Als ze zo'n schat was geweest als Paul, ja.
Dat is zo donker geweest als Paul.
Maar ja. Daar heb ik ook wel over gepraktiseerd. Zou zij het niet moeilijk krijgen nu zij dus een kleurlinge is in deze maatschappij? Want de maatschappij wordt steeds harder. En maar daar hebben jullie niet aan gedacht. Ik bedoel, het is een schat van een kind, maar ik bedoel, als ze ouder wordt en de maatschappij is zo bikkelaat. Je weet toch nu zelf hoe vaak of het gebeurt dat ze mensen om een ras discrimineren. En ja, ik weet niet of dat op de duur erger wordt. Daar moet je natuurlijk ook rekening mee houden.
Nou.
Zoals in Duitsland bijvoorbeeld, daar worden echte negers, die worden dan gewoon gediscrimineerd met leven. En die worden dan in elkaar geslagen en nou, en dan denk ik wel eens, nou, als haar dag te wachten staat, dat zou niet goed zijn.
Nee.
Maar het gaat er in hoofdzak om dat jij bent gelukkig met haar. dat je het ook redt om haar alleen op te voeden.
Hmm.
En dat is een hele zware taak, en is een hele zware last.
Nou, dat red ik wel.
Het is een hanenkraai.
Ja. Van het kind, ja.
Jij bent gek met opa.
Ja. En je bent gek met de duiven.
Ja.
En de duifjes kijken.
Laten we hopen dat de angsten van oma nooit zullen uitkomen, Annelijn. Weet je wat? We vragen oma of ze een extra kaarsje wil aansteken. En we vragen opa of hij zijn mooiste duif voor je wil laten vliegen.
Rustig, meisje. Nu even bidden. Nu even bidden. Lieve heet, je bent zo moe. Ik doe beide oogjes toe. Houd op deze nacht. Overlijnt je trouwde wacht. Goed zo, je kent het al goed, hè? Je bent al een heel groot meisje, hè? Wat was het nou? Niet weer doen, dan valt de speer weg. Tjus. Tot morgen.
Wat gebeurd is, is gebeurd. Jij houdt van opa en oma en van de duiven. En zij houden van jou. Ik ben ook niet zo'n prater. Dat zijn we in Lonneke niet zo gewend. Maar ik hou van mijn vader en moeder. En Annelijn. Ik hou van jou.
U hebt geluisterd naar Henny en Annie. Een documentaire van Anke Sprakel en Marjolein Onvlee. Geluid Leo Knikman.